onze hulp en onze enige verwachting. Is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen gemeente de eerste drie versen van Psalm 116. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. En ook het tweede en het derde vers van deze 116e psalm.
Thank you.
Met de kerk van alle eeuwen doen we nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Deze avond met de geloofsbelijdenis van Nicea en Constantinopel. Aansluitend zingen we uit Psalm 119, de 83ste vers. Wat vree heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vindt, hoop op uw heil. Met al uw gunstgenoten, doe uw geboon oprecht en welgezind. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Daarna luisteren we naar de lezing van het woord van de Heere. En de schriftlezing komt deze avond tot ons uit de eerste brief van Johannes en daarvan het derde hoofdstuk. We lezen nu dus Johannes 1, Johannes 3, na de geloofsbelijdenis van Nicea en na het zingen van Psalm 119, vers 83. En in ieder van u en van jullie spreken in zijn of haar hart: ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest, uit de Maagd Maria, en een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonde. En ik verwacht de opstanding der doden en het leven de toekomende eeuw. Amen.
Thank you.
1 Johannes 3. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. Namelijk dat wij kinderen van God genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen, maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. En een iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf, gelijk hij rein is. En een iegelijk die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid, want de zonde is de ongerechtigheid. En gij weet dat hij geopenbaard is, opdat u onze zonde zou wegnemen. En geen zonde is in hem. Een iegelijk die in hem blijft, die zondigt niet. En iegelijk die zondigt, die heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Kinderkens, dat u niemand verleiden. Die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig gelijk hij rechtvaardig is. Die de zonde doet, is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginnen. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken van de duivel verbreken zou. En iegelijk die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem. En hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. En iegelijk die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God. En die zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de verkondiging die gij van den beginnen gehoord hebt. Dat wij elkander zouden lief hebben. Niet gelijk Kaïn, die uit de boze was en zijn broeder doodsloeg. En om wat oorzaak sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren en die van zijn broeder rechtvaardig. Verwondert u niet, mijn broeders, zo u de wereld haat. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, dewijl wij de broeders lief hebben. Die zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. En iegelijk die zijn broeder haat, is een doodslager. En gij weet dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende. Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft en wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Zo wie nu het goed der wereld heeft en ziet zijn broeder gebrek hebben en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde van God in hem? Mijn kinderkens, laat ons niet lief hebben met het woord, nog met de tong, maar met de daad en in waarheid. En hieraan kennen wij dat wij uit de waarheid zijn en wij zullen onze harten verzekeren voor hem. Want indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart en hij kent alle dingen. Geliefden, indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God. En zo wat wij bidden, ontvangen wij van hem, dewijl we zijn geboden bewaren en doen hetgeen behagelijk is voor hem. En dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkander lief hebben, gelijk hij ons een gebod gegeven heeft. En die zijn geboden bewaart, blijft in hem en hij in dezelfde. En hieraan kennen wij dat hij in ons blijft, namelijk uit de geest die hij ons gegeven heeft. Tot zover de schriftlezing voor deze avonddienst. Tekst voor de prediking is uit het vervolg van de tekst van deze morgen, namelijk 1 Johannes 3, vers 23. En dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkander lief hebben, gelijk hij ons een gebod gegeven heeft. Willen wij samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst en heel in het bijzonder over de prediking van zijn woord. Heere, wat is het een zegen dat het elke week zondag is. Dat u in uw scheppingsordening al een dag apart hebt gezet. Omdat u rustte van uw werken. En omdat u weet hoe wij de rust nodig hebben. Maar dat rusten van uw werken, dat betekent ook dat u zich verheugde in uw werken. Het zesdagenwerk, de scheppingsdagen. En u gunt het ons ook, Heere, dat wij op de zondag, de rustdag, ons verheugen en verblijden in uw werken. Hoe groot zijn, Heere, uw werken? En dan mogen we denken aan de schepping, want die wordt ook op de zondag gevierd. Aan het stralende weer van de achterliggende tijd. Aan de regen die gevallen is. En het land weer vruchtbaar maakt. Aan het feit dat we zien dat vogels en dieren hun jongen krijgen. En die opvoeden. Al uw werken zijn met wijsheid doordrenkt. Maar we mogen ons heel in het bijzonder op deze dag, de nieuwtestamentische Sabbat, de dag van de rust, verheugen en verblijden in het werk van de Heere Jezus Christus. En dat is onze roeping heel in het bijzonder in de christelijke gemeente. En vanavond gaat het over hem. Over zijn werk. Over zijn gebod. Over het geloof. En over de liefde. En hoe zullen we deze dingen kunnen uitleggen en aan de harten kunnen brengen van de jongeren van de gemeente, van de ouderen van de gemeente, van de hoogbejaarden die wellicht meeluisteren met deze dienst. U weet het, Heere, een mensenkind, ook al is hij geroepen bijna 50 jaar geleden, is onbekwaam tot deze dingen. Wil u ons de kracht, een stem, de bekwaamheid, de bediening van uw geest schenken opdat we dit evangelie, dit drievoudig snoer mogen verkondigen. En dan zo dat niet alleen de boodschap van de tekst duidelijk wordt, daar begint alle prediking mee. Maar ook dat het woord aan ons hart gelegd, in ons hart ingedragen en toegepast wordt. Zodat het een gepaste boodschap is. Ook voor onszelf. Wil u onze lippen aanraken met een kool van uw altaar. Het altaar waarop het offer gebracht werd. Het reinigende offer. We hebben het telkens weer nodig, Heere, bij elke preek, dat onze harten en onze lippen in de prediking worden gereinigd. Bewaar ons ervoor dat we iets anders zouden brengen dan wat uw woord ons voorhoudt. Laten we geen fractie van een millimeter van uw woord afwijken, maar tegelijkertijd ook de volle raad van uw woord verkondigen. Geef dat we zo ook mogen luisteren. Het gaat vanavond ook om het gebod om te geloven. Want de prediking mag geschieden en dient te geschieden met bevel tot bekering en geloof. Laten we ons laten bevelen, Heren. Bewaar ons ervoor dat we het bevel horen en meteen met al onze excuses, vroom of niet vroom, komen. Maar leer ons buigen onder uw eis. Voor het eerst of ook opnieuw. En wil u dan zelf geven, zoals Augustinus het zei, wat u eist. Want dat is het geheim van het evangelie. Geef wat gij eist. Geloof, liefde, hoop, alles wat we nodig hebben. En eist u dan maar terug wat u zelf gegeven hebt. Wees bijzonder met degene die u kennen mogen, heren. Ook wanneer er vanavond de nodige aandacht zal zijn, weer opnieuw aan de voorbereiding voor het heilige avondmaal. Bereid u ons voor. Bereid u ons voor. En geef dat wanneer we u niet kennen, ook al hebben we misschien verheven gedachten over onze religiositeit, dat we onszelf onderzoeken mogen. En zo niet aan het avondmaal gaan zonder kennis van u, zonder geloof en zonder liefde. Bewerk het in ons, heren, dat dat veranderen mag. Daar kunt u ook de voorbereiding spreken en zelfs de preken bij de bediening van het avondmaal voor gebruiken. Zegen u allen die misschien wankelmoedig aan het avondmaal denken. O God, wil u de duisternis tot licht doen worden en de aanvechtingen wegnemen en het laten zien dat u van hen af weet. Dat ze met hun zuchten en met hun zorgen niet verborgen zijn. En als er onder ons zijn, en ze zijn er, die met liefde en verlangen naar de bediening van het avondmaal uitzien. Maar wat kan er weer binnenkruipen, ook in een week van voorbereiding, als soms alles weer overhoop gaat? Wil u dan de liefde bevestigen en het stille verlangen aanvuren en verlevendigen door uw Heilige Geest, dat het leven mag in de harten? Hartelijk zal ik u lief hebben. Of zoals we het zongen aan het begin van deze dienst. God heb ik lief. Die psalm, Heere Jezus Christus, hebt u samen met uw discipelen gezongen bij de instelling van het avondmaal. God heb ik lief. En het is bij uitstek een van de liederen voor de bediening van het heilige avondmaal. Ik zal bij de kelk des heils uw naam vermelden. Laat het zo mogen zijn. Bereid u ons voor. Bereid u ook onze broeder Westering voor, die volgende week het avondmaal in de gemeente hoopt te bedienen. Wil u hem zegenen en tot zegen laten zijn, heren. Wil u met heel de gemeente zijn. We dragen er opnieuw en van harte aan u de heren op. Wil u, heren, aan de jongeren denken, aan de kinderen, ook aan de hele kleine kinderen, die in een wereld geboren worden en opgroeien waar ze alleen maar met verwondering en soms ook met verbijstering naar kunnen kijken. Een wereld vol verwarring. Een wereld vol verleidingen. Een wereld waarin de echte liefde, uw gebod, Heere Jezus, lijkt te verkillen. En de vrieskou van de liefdeloosheid op allerlei manieren om zich heen grijpt. O God, geef dat onze kinderen, onze kleinkinderen, de kleintjes, een warm nest mogen hebben in het gezin waarin ze geboren worden. En geef de ouders, van wie heel veel gevraagd wordt in deze tijd, de genade en de liefde en het geloof om hun kinderen voor te leven en voor te houden wat tot hun eeuwige vrede dient. Dat iets in de harten mag leven, want dat heeft ook met het gezin te maken. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Bewaar ons ervoor, heren, dat we meegezogen worden met de zucht van de tijd. Meegezogen met allerlei vormen van immoraliteit, liefdeloosheid, wankelende fundamenten. Heere, bewaar ons voor de invloeden van wereldsgezindheid. en wil u geven dat we bewaard worden voor de schema's van deze wereld, maar ons bekeren mogen. Opdat wij mogen beproeven naar het apostolische woord, wat de welbehagelijke wil van God zij. Wil u ook zijn met ons als gemeente in alle ambtelijke arbeid? En dan dragen we allereerst de lege plaats die gekomen is in de gemeente door het vertrek van onze broeder Procé aan u op. Heren, er zijn al verschillende beroepen uitgebracht. Het was uw tijd nog niet. Het was uw wil ook niet. Maar nu, na de vakantie, de kerkenraad, het beroepingswerk weer ter hand hoopt te nemen, bidden we van u. Laat dat doordezend mogen zijn en doorademd mogen zijn van de gebeden van de gemeente. Geef in deze zomertijd veel gebed. Dat u een dienaar van het woord wilt uitstoten in dit deel van uw oogst. En wil u geven dat hij komen mag met volle vrijmoedigheid. En dat kan alleen wanneer u dat wilt. Maar u wilt er ook om gebeden zijn. Het apostolische woord zegt dat Paulus verlangde om naar Rome te komen. En dan schrijft hij, en ik hoop aan u op uw gebeden geschonken te worden. Wil u zo ook aan de gemeente denken. Zegen de broeders van de kerkenraad bij al het werk wat ze te doen hebben en ook alle beslissingen die ze hebben voor te bereiden en te nemen. Wil u wijsheid, genade, liefde, trouw, ernst, een diep besef van afhankelijkheid van u geven. En laat vooral de liefde wonen in de raad van de gemeente en ook in de gemeente zelf. Want waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. We vragen dit alles niet omdat wij dit waard zijn of verdienen, maar we smeken het uit genade. En zo bidden we ook voor de nood van alle christenheid. We leven in tijden waarin allerlei woorden uit dit diepe hoofdstuk in vervulling gaan. Vervolgingen, benauwenis, haat van de wereld, zegt Johannes zelfs. Wij hebben er misschien nog niet zoveel last van, al zouden we er wel meer last van mogen hebben. Maar er zijn gebieden die zwaar geteisterd worden, waar het onmogelijk is om christen te zijn en je niet buiten de gevangenis om kunt. Noord-Korea, China, gebieden waar een fundamentalistisch moslimbewind is, delen van Afrika. Heren, u kent al de beproefde en vervolgde christenen. En we mogen de nood van de vervolgde christenheid wel aan u voorleggen. Wil u ze standvastig maken, heren. Dat ze staande blijven in de stormvloeden van de tijd. Wil u ook geven dat de verdrukking van de kerk vruchten mag voortbrengen. Want het woord van de oude kerkvader is toch waar. Het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. Heren, wil u geven dat we dat ook zelf mogen zien. Niet dat we om beproevingen en om vervolgingen hoeven te vragen. Dat vraagt u niet van ons. Maar open onze ogen. Laat de geest van gebed en van waakzaamheid ons laten zien hoe vervolgingen ook andere, veel subtielere vormen kunnen aannemen. De vervolging van ongeloofstheorieën. De fundamenten die onder uw woord, onder uw heilig woord vandaan gehaald worden. De fundamenten van een moraal die is gaan heersen, waarbij het menselijke leven niet veilig is. Zowel het leven in de moederschoot als het hoogbejaarde leven. Of het leven van ernstig zieken of gehandicapten. Heere God, bewaar ons bij uw woord. Bewaar ons bij het geloof. Bewaar ons in de liefde. En wil u zo uw heilig en eeuwig koninkrijk laten komen. Koninkrijk dat we verwachten. En dat komen zal. En waarvan de apostel zegt in dit hoofdstuk dat uw kinderen mogen belijden. Het is ons nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Nee, dat weten we niet. Hoe we voor de troon zullen verschijnen. En hoe het leven in de heerlijkheid zal zijn voor uw kinderen. Maar dit weten we wel. Dat we u zullen zien zoals u bent. En zoals Job het zei, mijn ogen zullen hem zien. En geen vreemde. Heer, als we daar nog vreemdeling van zijn, maak het dan zo dat we gaan jagen om dat geloof en die liefde te mogen ontvangen van u. En als het wel zo mag zijn, laat dan het verlangen, het heilig heimwee, in ons hart gaan leven of herleven. We vragen het in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. We zingen nog ter inleiding op de prediking gemeente uit de 27e psalm. En daarvan het 5e en het 7e vers. Mijn hart zegt mij, o Heer van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. En het 7e, zo ik niet had geloofd. aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we uit Psalm 145, het vierde vers. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Uw gunstvolk zal verblijd u zegenen, Heere, en roemen van uw koninkrijk, uw macht, uw heerlijkheid en goddelijke kracht. Om waar zich het hart ooit voelt, in leerzucht blaken uw heerlijkheid, uw macht bekend te maken. En de eer uws rijks zo groot, zo hoog verheven voor aller oor, de hoogste roem te geven. 145, het vierde vers. Hoe vindt u dat er gepreekt moet worden? Dat was de titel van een tamelijk geruchtmakend boek uit het begin van de jaren 60. En daar kwamen allerlei autoriteiten aan het woord om te vertellen wat ze daarvan dachten. Interessant om te lezen na zoveel jaren. Maar eigenlijk is dat de verkeerde vraag. Want daar moet je niet bij beginnen. Hoe vinden wij dat er gepreekt moet worden? Nou, dan krijg je allerlei meningen. Theologen zijn het niet met elkaar eens. Predikers zijn het niet met elkaar eens. Gemeenteleden niet. De een zegt dit, de ander dat. Mag dat dan niet? Ja, je mag je mening hebben. Zeker. Maar de onderliggende vraag die eerst beantwoord moet worden voordat wij onze meningen geven is: hoe wil God dat er gepreekt moet worden? Welke prediking beantwoordt het meest aan de heilige en verheven wil van de Allerhoogste? Paulus zegt in zijn verantwoording bij het afscheid van de ouderlingen van Efeze in Handelingen 20... dat hij nacht en dag, al die tijd dat hij in Efeze heeft doorgebracht, ze met tranen heeft vermaand. Om wat te preken? Al de raad van God. Dus wat heeft God in zijn raad, in zijn woord, in zijn evangelie gezegd? En alleen die prediking draagt ook vrucht. Wat wij allemaal vinden is nooit doorslaggevend. Ook niet wat ik vind. En als ik over dat centrale gegeven van de prediking van het evangelie, hoe langer hoe meer nadenk, dan denk ik dat het van geweldige betekenis is. Dat de predikers van het woord vooral de grote kernwoorden van het evangelie van vrije genade verkondigen. Oh, natuurlijk, je mag ook over geschiedenis spreken. Dat kan heel boeiend zijn en heel mooi zijn en aantrekkelijk voor de kinderen. En dat hoort er zeker ook bij. Als maar in de prediking ook van een geschiedenis of van een tekst als de onze de grote kernwoorden van het evangelie benoemd worden en ingedragen worden in de harten van de gemeente. Want ik wil niet generaliseren. Maar de kennis van de kernen van het evangelie van vrije genade, vrees ik, neemt af. En ik vrees ook nog dat dat in rap tempo gebeurt. En daarom vanavond drie kernen van het evangelie van Gods genade. Slechts drie. Er zijn er meer. In de eerste plaats het gebod. In de tweede plaats het geloof. En in de derde plaats de liefde. Drie kernen van het evangelie van Gods vrije genade. Gebod, geloof, liefde. Vanmorgen ging het al over de brief van Johannes. Ik heb daar toen niet zoveel over kunnen zeggen, omdat mijn tijd wat beperkter was door de lezing van het formulier. Maar we moeten toch even iets zeggen over de achtergronden van deze brief. Daar is nogal wat over te doen. Het is zeker geen gemakkelijke brief, die eerste brief van Johannes. En als ik het goed zie, en ik bezit heel wat preken, dan wordt er relatief weinig over die eerste brief van Johannes gepreekt. Waarom? Is het de radicaliteit van zijn prediking? Want Johannes zegt nogal wat dingen alleen al in dit hoofdstuk. Wie zondigt, staat buiten het koninkrijk. Wie zijn broeder haat, heeft God niet gekend. Scherp onderscheidende prediking. Hoe kwam dat, Johannes? Ik heb het vanmorgen aangestipt. Johannes is, nadat hij weggetrokken is uit het Palestijnse land, vermoedelijk onder de dreiging van de Romeinse inval, toen de Joden in 70 na Christus en de jaren daarvoor in opstand waren gekomen tegen het Romeinse gezag, zijn heel wat christenen, voordat die ontzaglijke oordelen over het beloofde land kwamen, weggevlucht. Er is zelfs een oude legende dat aan een van de apostelen in Jeruzalem de Heere zelf is verschenen en hen gezegd heeft: je moet vluchten naar het Overjordaanse, naar Pella. En daar is inderdaad een christelijke gemeente gekomen. Johannes is naar het noorden getrokken en in Efeze terechtgekomen. Daar is hij de voortzetter geweest van het werk van de apostel Paulus, waarover we lezen in Handelingen 19... En hij heeft daar jarenlang gewerkt. Daar heeft hij ook op hoge leeftijd zijn evangelie geschreven. Dat prachtige, machtige, diepe evangelie van Johannes. Hij heeft er ook brieven geschreven. Hoe zit dat precies met die brieven van Johannes? Daar is heel veel over te doen. Ik ga dat allemaal niet ophalen. Dat is helemaal niet van belang. Waarschijnlijk is het zo dat Johannes eerst zijn evangelie geschreven heeft. Want je kan in de brief, die eerste brief met name van Johannes, allerlei herinneringen terugvinden aan wat hij ook al in zijn evangelie geschreven heeft. Daarna heeft hij de brief geschreven. Vermoedelijk nog voor de grote christenvervolging onder keizer Domitianus aan het einde van de eerste eeuw. Want vanmorgen stipte ik het al aan, er is in de brief niets te vinden van echte vervolging. Wel van haat, wel van verzet, maar nog niet van vervolgingen. Waarom heeft hij die brief geschreven? Wel, er waren in die gemeenten die Johannes diende dwalingen gekomen. Alles leek zo mooi in die prille eerste lentetijd van de christelijke kerk. Eendracht. Volharden in geloof, in hoop, in liefde. Maar Satan zit niet stil, gemeente. Toen niet en nu niet. Er kwamen mensen die met bepaalde grondwaarheden van het christelijke geloof grote moeite hadden. Een belangrijke dwaling is in elk geval dat er een aantal mensen waren die niet geloofde dat Jezus werkelijk mens geworden was. Ja, er had wel een Jezus geleefd in Palestina, enkele tientallen jaren geleden. Maar Jezus, de Zoon van God, vlees geworden, dat was een schijnlichaam. Dat was niet echt mens, niet echt vlees. En vandaar dat Johannes zo heftig wordt. En dat hij zegt, als Jezus Christus geen mens geworden is, staat heel het verlossingswerk van God op losse schroef. Dat noemt hij zelfs eerder in deze brief de geest van die antichrist. En vandaar dat die scheiding zo scherp is in zijn prediking. Wie dat beleidt, dat Jezus geen waarachtig mens is, dat de kruisdood een schijndood geweest is, dat de opstanding alleen maar een droom geweest is van wat verontruste discipelen. Die is de geest van de antichrist. En daar kwam nog wat bij, want het was niet alleen een leerstellig punt wat volgens Johannes helemaal fout ging. Ook de levenswandel. U moet dat niet vergeten, gemeente. Onzuiverheid in de leer brengt ook onzuiverheid in de levenswandel met zich mee. Vroeger werd wel gezegd, als de orthodoxie, de zuivere leer, faalt, faalt ook de orthopraxie. Het rechte leven volgens de inzettingen en de geboden van de Heer. En vooral de liefde ging ontbreken. De liefde tot God. De liefde tot de zaligmaker die waarachtig mens geworden is. Maar ook de onderlinge liefde. En dan wordt Johannes heel radicaal. Hij zet die dwaalleer zowel in de leer als in het leven buiten het koninkrijk. Zij hebben God niet gekend. En daarom wordt u gehaat. Op het scherpst van de snede. En in dat verband zegt hij dan wat onze tekst aanduidt, niet? Hij zegt, dit is het gebod. Dit is zijn gebod. Het gebod van God. Dat wij geloven in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus. En elkander lief hebben, gelijk hij ons een gebod gegeven heeft. Eigenlijk is naar mijn overtuiging dit de diepste kern van de brief. De boodschap die hij de gemeente van Efeze en omringende plaatsen wil meegeven. Dit is zijn gebod. Gebod? Ja, gebod. Het evangelie kent geboden. De Heer Jezus heeft vooral in het evangelie naar Johannes herhaaldelijk gesproken over het gebod om te geloven en het gebod om lief te hebben. En wat dat betreft is onze tekst helemaal in lijn met de woorden van de zaligmaker zelf. En met het evangelie wat Johannes waarschijnlijk eerder heeft geschreven. Gebod. Kun je dat zeggen, dominee? Dat er een gebod is om te geloven. Geloof is toch een gave van God? Dat schrijft Paulus heel duidelijk in Efeze 2 bijvoorbeeld. Gij zijt zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. En misschien voelt u wel wat kriebelen in uw geest of in uw gedachtegang. Ja, dat is nou typisch iets van de moderne evangelische beweging. Je moet geloven. En je kan bij evangelisatiesamenkomsten komen, tentzendingen en zo, dat ze dat met heel veel nadruk zeggen. Kom naar voren. Geef je over. Geloof in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden. Doe het nou. Dat kan toch niet? Nee, gemeente. Zo eenvoudig ligt dat niet. En wij moeten allereerst benadrukken, want dat is volstrekt bijbels, dat het geloof een gebod is. Als Johannes de Doper komt om te prediken, bekeert u. Als de Heer Jezus komt met zijn prediking, bekeert u en gelooft het evangelie, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. Als Petrus predikt op de Pinksterdag, bekeert u en gelooft het evangelie, dan zijn dat gebiedende wijzen. Dan zijn dat geboden van God. En wie geeft u of jou of mij het recht om bij die geboden van de Heere onmiddellijk te komen met onze zware of lichte bezwaren. Ja, dat kan een mens toch niet? Moet er een wonder gebeuren? Dat is allemaal waar hoor. Maar zo kunt u het gebod van God, de heilige, liefdevolle eis om te geloven, krachteloos maken. En hoe lang bent u al daarmee bezig? Steeds weer excuses zoeken. Steeds weer uitstellen. Het gedrag dat bij uitstek geïnspireerd is door de boze. Kan nog wel even hoor. Je bent nog zo jong. Je hoeft nog niet over die ernstige vragen van het leven, van het sterven, van de eeuwigheid na te denken. Gebod. Gelooft het evangelie. Maar ja, hoe zit dat dan? Ik weet veel te goed, zegt u misschien, uit de pijnlijke ervaring van uw eigen hart, dat ik het niet kan. Kijk, dat was het machtige verschil in het grote debat tussen Luther en Erasmus in het begin van de 16e eeuw. Erasmus werd net zo lang getergd door de paus en zijn medestanders van treed nou eens in het strijdperk tegen Luther. Dat wilde Erasmus helemaal niet. Hij was, zei hij zelf, een vredelievend mens die liever alleen in zijn studeerkamer zat en schreef en schreef en schreef. Uiteindelijk bezweek hij en hij ging schrijven. Zijn befaamde verhandeling over de slaafse of zijn befaamde verhandeling over de vrije wil. En de grondstelling van dat boek is deze. Luther, als God zegt, bekeert u en gelooft het evangelie, dan is het toch volstrekt onzin als een mens niet geloven kan of zich bekeren kan. Dan moet hij op zijn minst toch iets kunnen doen om aan dat bevel van de Here te beantwoorden. Luther schrijft terug. Heftig. Felle taal. Hij zegt, hè, eindelijk. Erasmus, je trekt mij uit mijn schuilhoeken. En je gaat eindelijk eens in op wat nu echt de kern van de zaak is. Je begint niet over aflaten en over monniksgeloften en over weet ik niet wat meer. Het gaat hier om de leer van vrije genade. Want het is waar, God eist geloof en bekering. En wie zijn wij, luistert u goed? Wie zijn wij dat we de heilige eisen van de hoge God zomaar naast ons neer kunnen leggen? Dan beroven we God van zijn eer. Hoort u het? Als u in ongeloof blijft volharden, berooft u de drie-enige God van zijn eer. Ja, maar kan een mens dat dan? Nee, zegt Luther. Want God heeft die eisen niet gegeven om ons aan onszelf over te laten. Om ons te laten geloven dat wij zelf iets aan onze zaligheid zouden kunnen bijdragen. Hij heeft die eisen laten verkondigen om ons in het stof te brengen. Opdat we bij de eisen van God gaan beseffen. En dan zijn het geen excuses meer. Om bij de eisen van God te beseffen, Heere, u eist bekering, maar ik kan me niet bekeren. U eist geloof, maar ik vind bij mezelf geen sprankeltje geloof. En zo wil God zondaren aan het eind brengen van hun eigen kunnen en van hun eigen mogelijkheden. En uitdrijven naar het kruis van Golgotha. Naar de Heere Jezus Christus. En dan haalt Luther die beroemde woorden van Augustinus aan uit zijn belijdenissen. Heere, schrijft Augustinus, geef wat u eist. En eis dan maar terug wat u eerst zelf hebt willen geven. Gebod. Om te geloven. Ja, dat is het tweede kernwoord en we moeten ons haasten om dat ook nog even uit te leggen. wat is geloven? U weet het wel. Dat weten die jongelui ook van de catechisatie. Geloven is niet simpel voor ware houden. Geloven is kennen, weten wat de kernboodschap van de Bijbel is, maar ook toestemmen, van harte beamen en ook vertrouwen. Wat gelooft een christen? Nou, daar zou je zondag 7 van de Heidelberger Catechismus bij kunnen betrekken. Dat doe ik vanavond niet, maar u mag hem straks thuis wel nalezen. Al wat in het evangelie geopenbaard is. Belangrijk, gemeente, dat we dat vandaag goed onderstrepen. Al wat in het evangelie geopenbaard is. Wij zijn zo geneigd om, als we het woord van God lezen en bestuderen, en ik hoop dat u dat doet, om te gaan selecteren. Dit spreekt ons veel meer aan dan dat. En dat is een van de grote kwalen van veel moderne theologie. Wij maken zelf wel uit wat voor ons belangrijk is, wat de kern van de boodschap is. Nee, al wat God in zijn woord geopenbaard heeft. En dan heeft de Westminster Confessie, die grote belijdenis uit 1643, het prachtig geformuleerd. Dan wordt het geloof uitgelegd, naar mijn mening, nog net iets dieper dan onze onvergelijkelijke Heidelberger. Het ware geloof reageert op verschillende manieren op het woord van de levende God. Het beeft voor de bedreigingen. Dat is een aspect van het levende geloof. Het buigt voor de beschuldigingen. Dat is een aspect van het levende geloof. Het vlucht tot de belofte van God. Het geeft zich over aan de vrije genade van God. En de voornaamste activiteit van het ware geloof is dat het zich toevertrouwt aan de Heere Jezus Christus, zoals Hij zich openbaart in de beloften van het evangelie. Niet vergeten, bij het geloof hoort ook het bukken voor de hoge God. Het overtuigd zijn dat niet alleen de evangeliebeloften waar zijn, of de evangelische raadgevingen waar zijn, maar ook de prediking van de wet. Mijn ziel herdenk met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven. En er kunnen de momenten zijn in je leven, gemeente, dat de wet je beschuldigt en je aanklaagt. Dat de wet zegt, jij hebt mijn gebod niet gehouden. Je hebt dingen gedaan, gedacht en gezegd die in strijd zijn met mijn overduidelijke woord. Je hebt dingen nagelaten die ik van je eiste. Dat zegt die oude uitdrukking dan, hè? Schuldig aan al Gods geboden en geen van die gehouden. En dat is ook een aspect van het toetreden tot de heilige dis. Dat ik geloof dat wat God over mijn leven zegt, dat dat echt waar is. Maar daar kan het ware geloof nooit bij blijven staan. Er is een tendens geweest aan de uiterst rechterflank van onze gereformeerde gezindte, dat het stuk van de ontdekking zo geïsoleerd en zelfs verheerlijkt werd, dat de mens nooit verder kwam. Dat is geen evangelie. Dat is niet de volle raad van God. Echte ontdekking, echte arme zondaarsleven. Wanneer je knieën buigt als je 's avonds naar bed gaat en zegt, Heere, wat ben ik toch arm, want ik mis u. Drijft altijd uit naar de Heere zelf. En wordt werkzaam, ja, oude uitdrukking, dat weet ik. Met het woord van de Heere. Heere, wat bedoelt u? Als u zegt dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Heere, ik wil het geloven, maar ik zie het niet. Open mijn ogen, opdat ik de wonderen zie van de heilige verzoening van de zonde door het bloed van het kruis. Heere, ik voel me zo onrein en schuldig. En ik lees in uw woord en ik hoor het vanaf de kansel verkondigen dat het bloed van Jezus Christus Gods Zoon reinigt van alle zonden. Maak het me bekend, Heere. Bedelaar zijn aan de troon van de genade, dat hoort bij het ware geloof. En het kan wel eens zo zijn dat er aanstaande zondag kinderen van de Heere aan het avondmaal komen met een hart vol bedelarmoe. Zalig zijn de armen van geest. Letterlijk vertaald de geestelijke bedelaars. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. En dan kan het ook zo zijn, en dat is het derde wat ik aanstip. Dat je zegt, ja dominee, daar mag ik wat van kennen. Van die nood van mijn leven. Van dat toevlucht zoeken tot het enige offer van de Heere Jezus Christus. Maar ik heb nog zo weinig kennis van hem. Ga eens na in uw leven. Waar dat aan zou kunnen liggen, ik heb het vanmorgen aangestipt. En zoek het licht over de gekruisigde Christus. Niet bij uzelf. Niet in wat u gedaan hebt. Niet in uw status. Moede kom ik. Arm en naakt. Tot een God die zalig maakt. En dan ga je steeds meer leren. Hè? Niet het offer dat ik breng. Niet de tranen die ik pleng. Schoon ik ganse nachten ween. Kunnen redden gij alleen. De diepste geheimen van het leven van het geloof is een gelovig buigen voor de Heer Jezus Christus. Ik boog me en geloofde. En mijn God sprak me vrij. En een gelovig omhelzen van de Heer Jezus Christus. Als de enige rots van het behoud. En daar moeten we nog iets meer van zeggen. Omdat onze tekst er ook meer van zegt. En dat is dit. En dit is het gebod dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. Dan kun je natuurlijk bij zo'n tekst over al die namen gaan preken. Zijn naam, zijn Zoon, Jezus Christus. Ik vat het nu samen. Dat gij gelooft in de naam van zijn Zoon. Zijn Zoon. Dat betekent dat Johannes ervan uitgaat dat de Heer Jezus Christus de waarachtige en eeuwige Zoon van God is. Maar die Zoon draagt een naam. En de belangrijkste naam in het evangelie is de naam Jezus. Dat is de naam waarmee vooral zijn menselijke natuur, zijn waarachtige vleeswording wordt aangeduid. Jezus. Yeshua staat zo diep verwoord in het begin van het evangelie naar Matteüs op de eerste bladzijde van het Nieuwe Testament. Als Jozef van plan is Maria te verlaten omdat hij gemerkt heeft dat zij zwanger is. En hij weet dat hij de vader niet is. Hij wil er niet te schande maken, hij gaat weg. Dat kon in die tijd. Dan komt er een engel. Vrees niet om Maria tot u te nemen. Wat moet dat voor die man geweest zijn? Hè? Probeert u maar eens in te denken. Want wat zij ontvangen heeft is van de Heilige Geest. En dan krijgt ook Jozef een taak. Ook al is hij niet de vader. Hij is wel de vader volgens de letter van de wet. En de taak van de vader was in het Oude en Nieuwe Testament dat hij het kind de naam gaf. En gij zult. Zijn naam heette Jezus. Yeshua. Letterlijk vertaald. Jehovah, Yahweh, maakt zalig. Red. En daarvan zegt Petrus in Handelingen 4... dat er één naam onder de hemelen gegeven is... waardoor wij moeten zalig worden. Dat is de naam Jezus. En wellicht heb ik het wel eens gezegd. Een van de alleroudste gebedsformules in de oude christelijke kerk. Die soms in de gemeente opklonk vanuit de hoorders. Was de bede Jezus. Zaligmaker. Ontferm u over ons. Zul je niet vergeten, mijn jongen of meisje in de kerk, om dat ook maar veel te bidden. Jezus, zaligmaker, ontferm u over ons. En waarvan maakt Jezus dan zalig? Van hun zonde. Wat voor zonde? Ik noem het alleen maar. U mag er verder over mediteren. De zonde van blindheid. Geestelijke blindheid. Dat je zo blind bent in de dingen van de Here. En dat je zo weinig van het woord verstaat. Dat je zo weinig ziet van wie God is. Van wie je zelf bent en blijft. En van wie de Here Jezus Christus is. Here, open mijn ogen. Dat heb je ook nodig. Telkens weer en telkens meer. Als je de Here mag kennen. Ook met het oog op het heilige avondmaal. Wat nog meer aan zonde? Zonde is ongerechtigheid, zegt Johannes in dit hoofdstuk. Onrecht. Ja, dan denken wij natuurlijk aan Poetin en zo. Hè? En dat is ook onrecht. Laat dat helder zijn. Maar ik ben onrechtvaardig. Ik beantwoord niet aan Gods heilige maatstaf. Aan zijn heilig recht. Heere, wil u mij door genade rechtvaardigen voor uzelf. Zonde is ook vijandschap. Dat zegt Paulus heel duidelijk in Romeinen 8. De zonde is de vijandschap. Het verzet. Ja, zeg jij misschien, dat valt bij mij wel mee hoor. Want ik ben altijd een trouwe kerkganger geweest. En ik houd van bijbelstudie. En ik houd van een goede Bijbels gereformeerde preek, allemaal prachtig. Maar als God in je leven gaat werken en je iets laat zien van wat zonde is, en ik weet ook wel dat is bij de een dieper dan bij de ander, dan ga je ontdekken dat het wezen van de zonde verzet is tegen God. Zo ging het toe bij Adam en Eva en wij dragen die erfenis mee. Zonde, om niet meer te noemen, is onreinheid. Want wij bezoedelen ons leven op alle mogelijke manieren. Nee, dat hoeft niet letterlijk te zijn, zo bedoel ik dat niet. Maar wel ons hart kleeft. Je krijgt het niet weggepoetst. Het bloed van Jezus Christus. Gods Zoon. Reinigt van alle zonde. Die naam draagt hij. En zijn bloed, zeggen onze Dordtse leerregels, is overvloedig genoegzaam voor de zonde van de hele wereld. Ja, u hoort het goed. Die Dordtse leerregels die zo over de uitverkiezing spreken, zeggen dit ook. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt niet alleen van alle zonden, maar is ook overvloedig genoegzaam voor de zonden van de ganse wereld. Dat betekent, als er vandaag iemand bekeerd wordt, dan hoeft de Heer Jezus niet meer te lijden. Of niet weer te lijden. Er is genoeg kracht, ruimte en genade in het bloed van de Heer Jezus Christus. En dan zegt de Engelse dichter Joseph Hart, in een van zijn mooiste gedichten. Er is een bron gevuld met bloed. druipend uit Immanuels wonden. En iedere zondaar, hoe zwart hij ook is, die tot die fontein de toevlucht nam, werd van al zijn zonden gereinigd. Ten slotte, laatste punt. Liefde. Want zo luidt de woorden van onze tekst in vers 23. Dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. En elkander lief hebben gelijk hij ons een gebod gegeven heeft. Ja, jaren geleden was ik bij een huwelijkssluiting in de brede familiekring. En de dominee die daarvoor ging, die was gevraagd om te preken over deze tekst uit het Johannesevangelie. Het staat in hoofdstuk 15. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Nou, hij begon zijn preek al helemaal verkeerd. Hij zegt, dat kan natuurlijk niet, hè. Liefde laat zich niet dwingen. Je kunt mensen toch niet verplichten om elkaar lief te hebben. En zo ging dat nog een poosje door. Ik dacht zo, beste vriend, want zo iemand noem ik geen broeder. Beste vriend, dit is niet alleen maar schriftkritiek, maar je hebt er geen syllabe van begrepen. Het kan zo lijken in de menselijke samenleving dat liefde zich niet laat dwingen. Maar in het koninkrijk van God is er een verplichting, een gebod om elkander lief te hebben. Ook als dat soms moeilijk is, en laat ik dan de cirkel maar even wat breder trekken, vooral ook omdat er op dit punt in onze samenleving een heleboel aan de hand is. We leven in een tijd, zeker de laatste 20, 25 jaar, van verbroken relaties, van scheidingen, of van hele vreemde kronkelwegen waarop mensen hun seksualiteit vieren, zoals dat tegenwoordig heet. God zegt, ik eis liefde. Ook in het huwelijk. Tussen man en vrouw. Ik eis liefde. En dat kan God eisen, zegt de Heere Jezus in Johannes 15. En het wordt hier onderstreept in de brief, omdat hij het gebod gegeven heeft. En omdat hij God is. En dan mag je ook in situaties waarin het moeilijk wordt, en ik heb lang genoeg pastoraat bedreven om te weten wat er allemaal fout kan gaan. Dan mag je altijd vragen, Heere, geef dan. Misschien stotterend. Geef dan wat u eist. En daaraan gebiedt de Heere zijn zegen. In de jaren 60, roerige jaren 60 van de vorige eeuw, verscheen er een prachtig boekje van de toen bekende hoogleraar professor van Niftrik. Het was niet direct een man die in onze kerken zou passen, alhoewel dat weet je tegenwoordig toch niet meer. Maar het was iemand die uit de school van Bart kwam, Karl Bart. Dat boekje heette De Liefde. En in een stuk of 8, 9 hoofdstukken beschreef hij allerlei aspecten en vormen van liefde. En het laatste hoofdstuk, het is ook, als ik me goed herinner, het laatste wat hij geschreven heeft. Liefde als offer. Echte liefde. Bijbelse liefde is bereid om aan elkaar, om aan onze broeder en zuster offers te brengen. De koude drukte van de seksuele moraal van vandaag, want dat is het, gemeente. Van ik moet hebben wat ik hebben wil en ik moet halen wat ik halen wil. Mijn behoefte bevredigen, uitleven, dat is geen liefde. De hoogste vorm is bereidheid om offers te brengen. En dat kan zwaar zijn. Maar dat heeft de Heere Jezus ook als voorbeeld ons nagelaten. Het staat er eerder in het hoofdstuk voor de tekst. Dat de Heere Jezus gezegd heeft, vers 11. Dit is de verkondiging die wij van de beginnen gehoord hebben. Dat we elkander zouden lief hebben. En even verder, hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons gegeven heeft. En wij zijn schuldig voor de broeders ons leven te stellen. Liefde als offer. Misschien is dat een van de redenen dat de moraal in ons vroeger christelijke Nederland zo snel terugloopt. Wij weten niet meer wat offers brengen betekent. En dat geldt ook binnen de christelijke gemeente. Het viel me vanmorgen weer op, toen we samen het formulier lazen, dat de Heer Jezus ook oproept in de woorden van onze vaderen, die dat op hun wijze geformuleerd hebben, dat wij elkander lief zouden hebben. Het bordje staat nog in de consistorie. Dient elkander door de liefde. Gemeente, dat is zaak voor een hele gemeente. Bekeerd en onbekeerd. Dat is zaak voor een kerkenraad, dat is zaak voor ieder van ons. En dan is het ook zaak dat we met het oog op het heilige avondmaal alle haat en nijd en alle verzet en onderlinge verbrokenheid, voor zover dat in ons vermogen ligt, bidden zouden wegnemen. Opdat het avondmaal weer worden mag wat het van den beginnen geweest is. Vanaf de inzetting door de Heere Jezus Christus. Een liefdemaaltijd. Ziet hoe lief zij elkander hebben. Nee, dat is geen lievigheid van dat hele zoete gedoe. Maar dat is wel hartelijke liefde. Omdat God zijn liefde in je hart heeft uitgestort. En omdat je het van harte gezongen hebt en gezegd hebt, God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smeking en mijn klagen. En dat geeft wederliefde. Allereerst tot God. En tot zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Tot de Heilige Geest. Maar ook tot zijn kinderen. Tot zijn dag. Tot zijn volk. Tot zijn woord niet te vergeten. Het hele woord. Wat ik van ganser harte geloof en wat ik van ganser harte lief heb. En dan zegt de Heer het ook. Waar die liefde woont, daar gebied ik mijn zegen. Welnu, we komen tot een afronding. Ik begon met die misschien wat vreemd klinkende vraag. Hoe wilt u dat er gepreekt moet worden? Al de raad van God. Hoorden we uit het evangelie van Paulus bij zijn verantwoording aan de ouderlingen van Efeze. En wat is al de raad van God? Ik heb ooit in een groot artikel betoogd en daar sta ik nog steeds achter. Dat is dit. Al deze dingen zijn uit God. Die zich met ons verzoend heeft door de dood van zijn Zoon. En daarom bidden wij u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Dat is het hart van het evangelie. Dat is het hart van de raad van God. En dat wordt in alle ernst en liefde en welgemeend aan uw en mijn hart gelegd. Laat u met God verzoenen. Nu we nog leven in het heden van de genade. In de tijd van de zaligheid. Laat je met God verzoenen. En als je daar iets van mag weten, dan krijgt het avondmaal ook voor je betekenis. De maaltijd van het gedenken aan de verzoeningsdood van onze gezegende zaligmaker. Dat biedt ook perspectief. Want dan zegt Johannes in het begin van het hoofdstuk: wij weten nu nog niet wat we zijn zullen. Maar we weten wel dat we door die genade van de zaligmaker, door zijn verzoening in zijn bloed, kinderen van hem zijn. En hoe aangevochten dat ook in de praktijk van je leven kan zijn, daar weet ieder kind van God iets van. Het is ons nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. We blijven zondige mensen. We blijven de strijdende kerk zolang we hier op aarde zijn. Maar heb goede moed. In de wereld zult ge verdrukking hebben. Maar ik heb de wereld overwonnen. Het is ons nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Maar dit weten we, zegt Johannes. Dan zullen wij hem zien gelijk hij is. Nu zien we door een spiegel, zegt Paulus, in een duistere rede. Maar dan aanschouwen we. En dan komen we terecht bij die geweldige tekst midden uit het boek Job, de grote leider van het Oude Testament. En mijn ogen zullen hem zien. Ik zal uit dit mijn vlees God aanschouwen. En mijn ogen zullen hem zien gelijk hij is. Wat zal dat zijn? Dan ontvangt de Heere alle lof en aanbidding, alle heerlijkheid. Amen. Heere, wat een wonder dat u een naam hebt. En dat die naam is uitgeroepen op deze aarde. De naam waardoor wij moeten zalig worden. O, druk die naam af op ons hart. Opdat we zalig gemaakt worden van onze zonden. Voor het eerst of ook telkens weer opnieuw, want ieder kind van God struikelt dagelijks in velen. Maar wil u zaligmakende genade die reddend verschenen is aan ons hart verheerlijken. Ga nu met ons, Heren. Wil u onze gezegende voorbereidingsweek geven. Wil u een gezegende bediening zondag en nabetrachtingsdienst geven. Zegen onze broeder Westerink, die op zijn hoge leeftijd deze dingen nog mag doen. En wil u allen die het woord nog bedienen mogen gedenken. Denk ook aan hen die dat niet meer kunnen. We denken heel in het bijzonder aan broeder Den Butter, die dat niet meer kan. Wil u hem in zijn levensavond zegenen en laat zijn oog gericht mogen zijn op u. Zegen ons allen, om Jezus wil. In dankzegging. Amen. Slotzang is Psalm 72, het 11e vers. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Gaat heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Thank you.